Gemeente, goedemorgen. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom. Ook ieder die met ons meeluistert. Vanochtend hoopt voor te gaan dominee van Kampen. En de schriftlezing kunt u vinden in Johannes 20. Voor de verkondiging zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is voor de diaconie. En de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Met als doel godsdienstonderwijs op openbare scholen. Bij de uitgang is er een inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep. Ten tevens vindt u hier ook de zendingsbussen. En vanavond organiseert de jeugdvereniging een sing-in. Hiervoor bent u alle hartelijk uitgenodigd. Iedereen die mee wil helpen bij de grote schoonmaak van de kerk op 16, 17 en 18 april... kan zich melden bij Koster de Ruiter. Zie ook de berichtgeving in de zondagsbrief. We gaan nu zingen, lied 25, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. En namens de kerkraad mag ik u een goede en gezegende dienst toewensen.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de Heer is waarlijk opgestaan en dat willen wij graag op deze morgen bezingen. Door samen ook te zingen uit Psalm 30, vers 2 en vers 8. Psalm 30, vers 2 en vers 8. Wij doen belijdenis van het opstandingsgeloof met de woorden van zondag 17 van de catechismus. En willen daarna samen zingen uit Psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen. Psalm 118, vers 12. Wij belijden het geloof met de woorden van zondag 17. Vraag en antwoord 45. De vraag luidt als volgt. Wat nut ons de opstanding van Christus? En dan is het antwoord drie dingen. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding.
Thank you.
Gemeente, we lezen een stukje uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Allereerst een paar versen uit Hooglied 3. Hooglied 3. En ik lees de versen 1 tot en met 5. Dat gaat over de bruid die zoekt de bruidegom en ze vindt hem ook. Op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik dacht, laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken. Door de straten en over de pleinen, hem zoeken die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ik zei, hebt u hem gezien die ik innig lief heb? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan. Of ik vond hem die ik innig lief heb. Ik greep hem vast, liet hem niet meer los, tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in Johannes 20. Johannes 20. En daarvan de versen 11 tot en met 18. De verschijning van de Heere Jezus aan Maria Magdalena. Johannes 20 vanaf vers 11. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Here weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, Mijnheer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek voor vanmorgen vindt u in Johannes 20, vers 15, 16 en 17. En dan ziet u dat die drie versen, alle drie beginnen met Jezus zei tegen haar. Vrouw, vers 15, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, Meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. En dan weer, Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. En in vers 17 lezen we het voor de derde keer. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Tot zover. Zullen we nu eerst de Heere danken en bidden om zijn zegen over deze dienst en voor onze harten. Heere, almachtige koning der ere, vader in de hemel, gezegend zij de God en vader van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft wederom geboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Zo jubelt Petrus het uit in een van zijn brieven. En Heere, wij mogen op deze dag, de roem der dagen, de eerste paasdag, elke zondag is het eigenlijk klein Pasen, maar vandaag op de kalender, wereldwijd wordt het gevierd. De stilte van de stille zaterdag wordt doorbroken. De klokken mogen luiden. De sprakeloosheid mag plaatsmaken voor vrolijkheid. De nacht is voorbij, het daglicht van de nieuwe dag is gaan dagen. De dood is overwonnen en het leven heerst en regeert. Heere Jezus Christus, we zijn vanmorgen bij elkaar gekomen om u te eren, te loven en te aanbidden. We kijken in het woord, we kijken niet om ons heen. Daar zien we nog zoveel dood en verderf en narigheid en ziekte en aftakeling. Maar we zien in het woord en we geloven het woord dat de dood overwonnen is. In principe en straks voorgoed zal worden weggedaan als u terugkomt. De laatste vijand dat die ergste vijand is, is toch een overwonnen vijand. We hebben het mogen zingen in het begin van deze eredienst. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Dat kan alleen maar als we in het geloof op Jezus zien. Dan vrezen we voor die laatste vijand niet meer. De prikkel is eruit. Hij kan nog wel bijten, maar zijn gif is eruit. En heren, zo komen we tot u. Op de eerste dag van de week, o God, sprak u bij de schepping, er zij licht. En nu is er een nieuwe schepping aangebroken. Het begon te licht op die eerste morgen van Pasen. Heren, wat is dat geweest? We denken eraan hoe wij een maand geleden in de graftuin waren. En we zagen de steen weggerold en de deur open. Hij is niet hier, hij is opgestaan. Hij leeft. Door duizenden, miljoenen mensen mag dat worden geloofd, beleden en bejubeld. En zo mag ook vandaag, van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen neerdaalt. Van Australië tot Amerika. Er zijn overal mensen die vandaag samenkomen om dat te gedenken. Om ons u te herinneren als de gekruisigde, maar ook als de verrezen Heer. Om ons door u te laten bemoedigen. Om u daarvoor te bedanken dat we een levende heiland hebben. Wij hoeven geen pelgrimstocht te maken naar een graf van een bekende rabbi. Want als we daar naartoe gaan, dan zien we dat het graf leeg is. De steen is weg, het graf is leeft. U leeft. En heren, nou leeft u niet alleen, maar u geeft dat leven ook aan dode zondaars. U geeft dat leven, u schenkt dat weg. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ik leef en gij zult leven. U hebt dat zo vaak beloofd. De oude psalmen mogen daar al profetisch van zingen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En daar willen we u om vragen, Heer, door de werking van uw Heilige Geest. Want het kan Pasen op de kalender zijn, maar als het niet Pasen in mijn hart wordt, dan zit ik er als een dorre en een dode en een matte ziel bij. Dan hoor ik anderen zingen en dan hoor ik mezelf zingen, maar mijn hart komt er niet in mee. En daarom bidden we voor elkaar, gun leven aan mijn ziel, Heren. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Maak het weer levendig vers van binnen, zodat we ons weer in u mogen verblijden. Niet alleen met mijn lippen, maar ook met mijn ziel, met mijn hele wezen. Zoals Maria dat heeft ervaren, die eerste dag, die eerste uren van die paasmorgen. Het was allemaal niet zo vrolijk, somber. Het was treurig en ze was bedroefd. Maar u hebt haar weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Heren, wij willen u innig danken dat we jaar in jaar uit toch deze hoogtijdag mogen beleven met elkaar. Op de dag na de Sabbat. De oud-testamentische tijdrekening is voorbij, de schaduw is voorbij. Op die eerste dag van de week een nieuwe tijdsrekening. Vanaf vandaag rekenen we met de opstanding van Christus. Op de dag des Heren. De dag dat u de Heer bent en bleek te zijn. Heer over dood en graf. Overwinnaar zal hij zijn. Over zonde, dood en pijn. En heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. En de mensen moeten dat ook weten. De duivelen weten het al en ze sidderen. Maar Heren. Er zijn er nog zoveel in Rotterdam die dat nog niet weten of waar het nog niet tot doorgedrongen is. Die nog met hun aangezicht staan naar de dood en niet naar het leven, niet naar het licht. En daarom is de roeping er ook om te vertellen aan alle mensen dat Jezus leeft. Help ons daarbij, Heren. Geef ons daartoe enthousiasme en geestdrift. Op Katendrecht. En licht op Zuid. Zoveel verschillende plekken en zoveel verschillende geloofsgemeenschappen waar dat mag worden gedaan. Ieder zo op zijn plekje waar hij door u gesteld is om te verkondigen, om te vertellen. Maar we hebben een levende God, hoor. We hebben een levende heiland. Die hoort als je tot hem roept. Die helpt in nood. Die handen heeft die kunnen helpen. En voeten die naar je toe kunnen komen. En oren die horen. En een oog die je ziet. En een mond die tot je spreekt. Heren, zo willen we u bidden om een gezegende en blijde dag. Dank u wel, heren. Dat niet alleen het woord, de belofte van de opstanding ons tegemoet komt in uw woord. We lezen daarvan in alle vier de evangeliën. De belofte van de opstanding, het feit van de opstanding. Maar dat we zelfs in het rijk der natuur, in elk lenteblaadje kunnen zien dat de dood het niet wint, maar dat het leven het wint van de dood. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, verheerlijk uw grote naam in ons midden. En geef ons een rijke, heerlijke eredienst. Tot eer van uw grote naam, uit genade. Amen. We gaan zingen als inleiding op de preek, het psalm 145. Daarvan vers 2. Ik zal uw Heer die ik mijn koning noem. En vers 4. Al wat gij wrocht, gij werkte, zal juichen tot uw eer. Psalm 145, vers 2. En vers 4. Gemeente, ik zet boven de preek Jezus als hovenier, herder en heenzender. En we letten op een drietal gedachten in de preek. Allereerst, Maria wordt aangesproken. Dat is vers 15. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ten tweede, Maria wordt uitgesproken. Haar naam, vers 16. Jezus zei tegen haar: Maria. En ten derde, Maria wordt toegesproken. Ze krijgt een opdracht, vers 17. Houd mij niet vast, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen ze: ik vaar op naar mijn vader en uw vader, mijn God en uw God. Jezus als hovenier, herder en heenzender. Drie gedachten. We letten ten eerste op Maria die aangesproken wordt. Daar zou je een vraagteken achter kunnen zetten. Wie zoekt u? Vraagteken. Ten tweede, Maria wordt uitgesproken. 16, daar zou je een uitroepteken achter kunnen zetten. Maria, uitroepteken, staat er ook. En ten derde, Maria wordt toegesproken, vers 17. Daar zou je een dubbele punt achter kunnen zetten. Maria, je krijgt nog een opdracht. Ik moet verder. Het is geen punt, Pasen. Nee, een dubbele punt. Ik moet verder, ik moet nog opvaren naar mijn vader en jij krijgt een opdracht van me. Goed, kinderen, ik begin met jullie. Kerst, Pasen en Hemelvaart. Wat vinden jullie nou het mooiste feest? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Pasen vind ik eigenlijk wel het mooiste. Kerst vind ik ook heel mooi. Dat heeft te maken met liefde. God is liefde. Pasen heeft te maken met hoop. Er is hoop, want Jezus leeft. En Hemelvaart heeft te maken met geloof. Geloof, hoop en liefde. Geloof. Hemelvaart, ik zie hem niet. En toch weet ik dat hij er is. En hou ik van hem. Pasen heeft dus te maken met hoop, zei ik net. Nieuw leven, nieuwe toekomst. Eerst geboren uit de doden. En er volgde nog veel meer. Een eersteling en er volgde nog veel meer. Goede vrijdag hebben we gehad. En nu Pasen. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Kruisiging en opstanding. De heuvel daarginds en de hof van Jozef van Arimathea. Overgegeven om onze zonde, maar ook de dood overwonnen. En weet je wat nou het allermeeste is? Goeie vrijdag of Pasen, ze horen bij elkaar hoor. Maar Paulus zegt: wat meer is dan die overgave in de dood, dat is die opstanding. Hij leeft. Dat is nog meer. Het lam in de hemel staat als geslacht. Als geslacht herinnert aan Goede Vrijdag, aan zijn offer. Maar als een lammetje geslacht is, dan ligt het. Maar dit lam, dat staat, beeld van de opstanding. Ik zat te bedenken, kinderen, hoe kan ik jullie nou eens een simpel voorbeeld vertellen? En toen moest ik denken aan mijn eigen jonge jaren. Nou ja, heel jong. Ik was 12 jaar. En toen ging ik net naar de catechisatie toe, in de tijd. En de dominee die mij catechisatie gaf, die gaf in een les, hij gaf aan iedereen een kruisje, een kartonnen kruisje. En daar zat een lichtgevend laagje op. Dat was het bijzondere ervan. Gewoon maar een klein kruisje. En daar stond op dat kruis, Jezus leeft. En dat vond ik bijzonder. Op het teken van de dood, een kruis, schrikkelijke martelwerktuig, stond dus de paasboodschap, Jezus leeft. En toen ik dat van de dominee gekregen had in de tijd, toen heb ik dat recht tegenover mijn slaapkamer, waar mijn bed was, de muur tegenover mijn bed heb ik dat kruisje gehangen. Heeft er jaren gehangen. En als nou 's avonds, als nou het licht uitging, dan zag ik toch dat kruisje, want het gaf licht. En dan zag ik ook die woorden, Jezus leeft. En als ik 's morgens wakker werd en het licht viel door de gordijnen heen naar binnen, dan viel dat weer op die twee woorden, midden in dat kruis. Jezus leeft. En het gebeurde wel eens een enkele keer, kinderen, dat ik 's nachts wakker lag. En dat ik me een klein beetje alleen en eenzaam voelde. En dat ik soms ook wel eens een klein beetje bang was. En dan keek ik met mijn ogen open, dan keek ik naar dat kruisje. En dan leek het net alsof die woorden op dat kruis me zeiden, jongen, je bent niet alleen. Ik ben er, Jezus leeft. Het kruis is leeg, het graf is open. En weet je, dat heeft nou Maria Magdalena ook ervaren. Ze heeft gestaan bij de kruisiging. Ze was aanwezig toen Jezus gekruisigd werd. Maar ze was ook aanwezig bij het open graf. Ze was de eerste die getuige werd van de opstanding. Jezus leeft. Nou, zou ik een kinderdienst hebben, dan had ik jullie allemaal zo'n klein kruisje gegeven. Met een lichtlaagje en die twee woorden erop. Zou je het onthouden? Nou, dan ga ik naar de grotere mensen. Maria Magdalena. In die vroege morgen dat de Heer Jezus opgestaan is, is zij de eerste die de eer te beurt valt om getuige te worden van de opgestaande heiland. Vroeg in die paasmorgen. In de graftuin. Weet je wie de eerste vrouw was die Jezus als de levende ontmoet heeft? Maria. En wie was de eerste man? Petrus. Waarom Maria Magdalena als eerste? Waarom Petrus als eerste man? Weet je waarom? Die herder die is opgestaan in gemeente, die weet welke schaapjes het hardst en het eerst nodig hebben. En daar gaat hij naartoe. Petrus had hem 3 maal verloochend. Wat een verdriet, wat een tranen. Wat een bittere berouw. Petrus, jou ga ik als eerste opzoeken. Je hebt het hardste nodig. En zo geldt het met Maria Magdalena ook. 7 duivelen waren er uit haar geworpen. Ze had de Heer Jezus ontzettend veel lief. Omdat haar veel vergeven was. Ze had hem veel lief, maar wat had ze een verdriet. In vers 11, 13 en 15 lezen we tot 3 maal. Zeg ik dat goed? Ja. Ze huilde, vers 11. Vers 13, waarom huilt u? Vers 15, waarom huilt u? We lezen tot 3 maal toe. Ze weende. Dan gaat de Heer eens opzoeken. Die Maria Magdalena is een bijzondere trofee van de bevrijdende, verlossende kracht van Christus. Hij heeft haar verlost van 7 boze geesten. 7 demonen voor haar bekering. Wat had zij een zondig leven. Niet 1 duivel, maar 7 zaten erin. Ze heeft de macht van de boze, ze werd erdoor geboeid. Ze heeft die gevoeld. En juist zij werd bevrijd. En bijzonder begenadigd. Al zou je een dagboek van het leven van Maria Magdalena maken. Nou, die eerste tientallen jaren. Alleen maar zwarte bladzijden. Bezeten door demonen. 7. Donkere bladzijden in haar levensboek. 7 gruwelen in haar hart. Ik heb eens zitten bedenken, hoeveel gruwelen vind ik nou eigenlijk in mijn hart? Ik heb er ook 7 ontdekt. Ik ga ze eens noemen. De eerste gruwel wat ik ontdekt heb in mijn eigen hart, die is dat ik elke keer weer als dominee geneigd ben tot ongeloof. Hoe komt dat nou toch? Nou mag ik al zo lang de Heere kennen, dienen. En telkens weer wantrouw ik hem. Ik gruw ervan. Heb je ook last van? Ik ga een tweede gruwel noemen. Ik vergeet zo makkelijk dat de Heer Jezus liefdevol en genadig is. Vooral als het tegen zit. Dat denk ik vaak. Ik zal wel gestraft worden. Ik heb het zeker verdiend. Dan denk ik hard van de Heer. Ik gruw ervan. Wat zit in mijn hart? Verlos me ervan, Heer, van zulke harde gedachten over u. Een derde gruwel die ik tegenkom. Ik kan hier boven Maria gaan staan hoor. Een derde gruwel die ik tegenkom. Dat ik zo gauw geneigd ben om te steunen op mijn eigen dingen die ik voor God doe. Goede werken noemden ze dat vroeger. Werken de wet. Ik moet zoveel doen. En ik verlies dan het fundament van zijn genade. Alsof het van mij afhangt. Of ik punten moet scoren bij God. Ik gruwde van. Dat telkens maar weer aan de slag wil. in eigen kracht. Vierde gruwel. Dat is mijn gebedsleven. Ik hoor zo vaak over bidden en gebeds en gebedsbidstonden en gebedskringen en gebedswandelingen en gebedsbrieven en gebeds weet ik veel allemaal. Maar weet je, als ik naar mijn hart kijk, hè, dan ben ik vaak zo koud in mijn gebed. Ik ben zo jaloers op die mensen die zo goed kunnen bidden. Ik kan niet. Ik dwaal zo vaak af in mijn gebed. En dat zeg ik niet tot mijn eer, maar tot mijn schande. Dat vind ik een gruwel. Nou, dan heb ik er al vier. Weet je waar ik van gruw? Dat is nummer vijf. Waar ik ook zo van gruw is dat ik wel bid, maar dat ik zo vaak vergeet om uit te kijken naar de verhoring. Ik bid wel. Stel je voor een dominee die niet bidt. Ja, ik bid wel. Ja. Maar ik vergeet zo vaak de verhoring te verwachten. En als God dan een gebed verhoort, dan weet ik amper dat ik er ooit eens voor gebeden heb. Oh ja. Weet je, waar ik ook zo van gruw, dat is dat ik geneigd ben om te mopperen dat ik niet meer heb. En dat ik niet tevreden ben met wat ik heb. Daar heb ik wel eens last van. Ik zou zo graag veel meer mensen willen bekeren. En vooral dat ik het dan doe. Heere, geef me een tevreden hart. Ik ben vaak zo ontevreden. Ik denk vaak dat het weer een tuintje van een ander wat groener is. En een zevende gruwel die ik in mijn hart ontdekt heb, is dat ik het goede wil doen, maar dat het kwade zo vlakbij is. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Zeven gruwelen, zeven demonen. Heere, verlos me van die banden waarin de boze mij omknelt en Maria werd ervan verlost. Door de kracht van de Heer Jezus en de kracht van de Heilige Geest is het mogelijk om een overwinningsleven te leiden. En toen werd ze niet met zeven demonen, maar toen werd ze met zeven liefdesbanden verbonden aan haar eiland. Er is niemand die zo trouw en zo toegewijd was aan de Heer Jezus dan deze Maria Magdalena. Ze is hem gevolgd, ze heeft hem gediend, ze is meegegaan, ze heeft hem gediend met haar goederen van Galilea zo naar Jeruzalem. Bij de kruisiging gestaan. Daar zag ze haar hoop, haar heiland, haar lieve meester sterven. Bij de graflegging, die gezalfd werd door Nicodemus. Steen voor het graf en een steen op haar hart. En haar geloof en haar hoop waren te pletter geslagen op die rots Golgotha. Maar haar liefde bleef tot de heiland. Die liefde tot de Heere Jezus is niet meer te blussen. Die is sterker dan de dood. En juist die liefde gaf haar vleugels om op die zondagmorgen te gaan het graf. Ze heeft als laatste gestaan bij de kruisring, nu ze als eerste bij het graf. En daar ontdekt ze dat de steen weg is, het graf is open, het lichaam is verdwenen. En dan staat er in vers 11, Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog zij voorover in de grafkamer. Te kijken. Tranen in de ogen. Wat denkt u, gemeente, als je dat nou zo ziet, jongens, meiden? Ik stel me dat voor me, een grafkamer, en ik zie daar een huilende vrouw. Dan denk ik bij mezelf, zie hoe lief zij hem had. Het is niet zo erg als een begrafenis waar geen traan gelaten wordt. Hier zie je iemand die hem innig lief had. Ik zei u al, ze staat er drie keer staat er dat ze weende. Daar heb ik ook eens over na zitten denken. Van dat wenen, dat heeft met haar hart te maken. Hè? Met de liefde van haar hart tot de Heer Jezus. Ik heb bij mezelf zitten bedenken. Hè? Er wordt heel veel over de Heer Jezus gepraat. Maar niemand weent om hem. Je kan zijn woorden analyseren. Je kan hem tot voorwerp maken van de theologie. Tot voorwerp van je geloofsbelijdenis. Prima hoor, oké. Maar de sleutel is niet je hoofd, maar is wel je hart. Maria en Petrus ook, die weenden om hem. Omdat hij het middelpunt was van hun leven. Redeneren, dat hoort bij godsdienst. Of het nou de gereformeerde, of de reformatorische, of de evangelische, of de pinkstergodsdienst is. Redeneren hoort bij godsdienst. En je kan bomen opzetten over allerlei theologische onderwerpen. Redeneren hoort bij godsdienst, maar wenen dat hoort bij het geloof. Als je redeneert, dan geeft dat afstand. Redeneren schept distantie. Maar wenen, dat heeft te maken met een innige relatie. Dan mis je je gestorven geliefde. En je bent een arme christen, je bent een arme christin. Echt. Als je slechts redeneert over Jezus. Maar ze nog nooit geweend hebt. Om die dode. Als je geen relatie hebt met die levende Heer. En dat treft mij bij haar. Het zit zo diep in haar hart. Ze bukte en ze keek. Ze bukte en ze keek. Ze keek naar beneden. Ze keek naar het graf. Ze keek naar de dood. Ze keek naar de nacht. Met haar rug naar Jezus toe. Die stond achter haar. En met haar aangezicht gericht op de dood. En dan staat er en ze zag twee engelen, vers 12, in witte kleding zitten. Eén aan het hoofd en één aan het voeteinde. Aan de plaats waar Jezus gelegen had. Ze zag twee engelen. Deze vrouw, gemeente, die was bekend met de onzichtbare geestenwereld. Ze was bekend met demonen. 7 demonen. Ze wist wat dat was. Verschrikkelijk. En nu ziet ze twee engelen, witte engelen, reine geesten. Maar ze is er niet van onder de indruk. Het ging haar om die ene Heer. Je kan gefascineerd zijn door de wereld van demonen en van geesten en van engelen. En vrijzetten en bevrijden en weet ik veel allemaal. Maar het gaat om die ene Heer. Als er mensen naar me toe komen en zeggen, dominee, ik heb vannacht een engel gezien. Dan zeg ik, nou, ik ben er niet van onder de indruk. Ik had veel liever gehoord dat je gezegd had, ik heb Jezus gezien. En die missen, nou, die ene missen. Weet je wat ik ook zo treffend vind in gemeente? Dat is die twee engelen, één aan het hoofdeinde, één aan het voeteinde. Waar Jezus gelegen had. Deze grafkamer, hè, dat is een heiligdom. Dat doet mij sterk herinneren aan het Oude Testament, aan de tempel. In de tempel had je het heilige der heiligen. En daar stond de ark en bovenop die ark het verzoendeksel. En de Shechina, de heerlijkheid van de Heer, rustte op die verzoendeksel. En dan had je twee gouden cherubsengelen met uitgebreide vleugelen. En die keken naar dat verzoendeksel. En hier zie ik die twee engelen terug. Geen gouden, maar levende engelen. Een lichaamslengte zit ertussen. De verzoener van de zonde heeft daar 3 dagen geleden. Ze hebben vol eerbied gekeken. Op het lichaam van de Heer Jezus dat gezalfd was. Er is 1 tekst, mag ik die met u lezen? Er is 1 tekst die ik in dit verband zo treffend vind. Dat is Daniel 9. Ga u even voor u opzoeken. Daniel 9. Ezechiël, Daniel. Dat gaat hier in vervulling. Daniel 9, vers 24. Staat dit. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en over uw heilige stad. Dan komt het. Dan moet je denken aan de Heer Jezus om de overtreding te beëindigen. Goede Vrijdag. Om de zonde te verzegelen. Om de ongerechtigheid te verzoenen. Golgotha. En om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om visioen en profeten te verzegelen, en dan komt het. En om de heiligheid van heiligheden te zalven. Die twee engelen, hè? In dat heilige der heiligen, daar die grafkamer. Die twee engelen die zagen daar die heiligheid van heiligheden gezalfd. Dat lichaam van Christus, waar de volheid van de Godheid in woont. Waar de heerlijkheid van God op rustte. Daar keken die engelen vol eerbied op. Dit graf is een heiligdom. En daar lag de verzoener van de zonde. Verzoening is aangebracht. Het oordeel is gedragen. Weet je wat ik geloof? Dat is nieuw voor u. Omdat het ook nieuw voor mij was. Ik geloof, hè, gemeente. Dat die twee engelen, dat die daar 3 dagen in dat graf gezeten hebben. Vanaf het moment dat de Heer Jezus op de Goede Vrijdag in het graf is gelegd. Dat lichaam des Heren hebben die engelen gewaakt over die heiligheid der heiligheden die gezalfd was. De Heere Jezus, ook het lichaam van Christus, is geen ogenblik alleen geweest in het graf. Bijzonder, hè? Buiten het graf stonden die soldaten te wachten. En binnen het graf hielden engelen de wacht over dat heilig lichaam van Jezus. Twee engelen in het graf, eens aan de hoofd, eens aan zijn voeteneinde. Ze hebben mijn Heere weggenomen, het ging om hem. Het is Jezus alleen waar mijn hart trekt heen. Mijn zielen dorst naar die zielenvorst, naar die levensvorst, naar die vredevorst. Ze hebben mijn Heere weggenomen. Mijn Heere. Zo innig, zo persoonlijk. Zouden wij de Heer Jezus missen? Eén dag? Als je geen contact met hem hebt, geen levendig contact, mis je het dan? Als zou je de Heer Jezus kwijt zijn, zou het merken. Wanneer zou het gaan merken? Jongens, meiden, er was een dominee, die moest een zieke bezoeken. En per ongeluk stopte hij het bijbeltje van die zieke, die stopte hij per ongeluk in zijn zak. Na een week komt hij terug bij die zieke. En die zegt van, sorry hoor, maar ik heb uw Bijbel vorige week meegenomen. Zegt die zieke, oh, ik heb het nog ineens gemerkt. Ze hebben mijn Bijbel weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Oh, ik heb het nog ineens gemerkt. Ze hebben mijn Jezus weggenomen. Wanneer gaat u dat nou merken, dat je hem kwijt bent? Deze Maria doet mij denken aan de bruid uit het Hooglied. Daarom heb ik het gelezen. Die doolt en die dwaalt ook, want ze is haar liefste, de bruidegom, kwijt. Hooglied 3. Heb je afgelopen week nog naar de Matthäus Passion geluisterd zo? Heel treffend. Bach, die heeft daar natuurlijk zeer diep over nagedacht. Heel treffend aan het begin van het tweede deel van de Matthäus Passion. Wordt de Heer Jezus gevangen genomen, als een lam in tijgerklauwen gaat vallen. En in het begin van het tweede deel, dan wordt er gezongen, ach, nun ist mijn Jezus hin. En dan zie je, dan voert hij de bruid in, die bruid die doolt in de hof, op zoek naar haar Jezus. Een bruid die de bruidegom kwijt is. Zo kan een gelovige hem kwijt zijn en dat is angstig. De Heer Jezus is weg. Nee, Maria, de Heer Jezus is niet weg. De Heer Jezus is onderweg. Dat is wat anders. Hij is er al. Hij is dichterbij dan je denkt. Want je zucht tot hem. Hij is nabij. Hij staat achter je. Dat heb je dan nog niet door. Er staat er in vers 13. Even kijken hoor, waar zit ik. Vrouw, waarom huilt u, vroegen die engelen? Ze hebben mijn Heere weggenomen. En in vers 14. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Weet je wat ik denk, hè, kinderen? Met een klein beetje vrome fantasie, maar het zou kunnen. Waarom niet? Ze stond met haar rug naar Jezus toe. Met het aangezicht naar dat open donkere graf. Ze zag die twee engelen, die spraken tot haar. En dan staat er, en ze keerde zich om. Misschien dat die engelen, die keken natuurlijk langs haar heen. Die zagen de Heer Jezus natuurlijk staan. Misschien dat die engelen glommen, hun gezichten glommen. En misschien hebben die engelen wel geknikt naar Maria. Kijk nou achter je. En ze kijkt. En ze ziet een tuinman staan. Ja, dat had ze natuurlijk niet verwacht. Het laatste wat ze van Jezus zag, was dat hij lag in linnen gewikkeld en in het graf werd gedaan. Nu zie ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Ze dacht dat het de hovenier was. Nou gemeente, hebt u de zondagsbrief? Ik heb speciaal gevraagd, de zondagsbrief, om dit schilderij van Rembrandt af te drukken. Zo mooi. Toch wel fijn dat we een zondagsbrief hebben, vind je niet? Dit is echt heel mooi. Wat zie je er allemaal op? Nou, dit is wat Rembrandt heeft gemaakt over de verrezen Heer die verschijnt aan Maria Magdalena. Links het midden en rechts. Links achter in het licht van de zondagmorgen, licht van de zon, of eigenlijk, daar zie je, als je goed kijkt, zie je daar twee torens. Dat is de tempel. Dat is de tempel achterin. Ziet het niet zo goed, maar een klein beetje. Dat is de tempel. De tempel in de verte. En dan in het midden op de voorgrond, dat is de tuinman voorop. In het licht. Hij schittert in het wit. En hij heeft een grote, brede tuindershoed op. En hij heeft een korte spa in zijn hand en een snoeimes in zijn gordel. En hij staat op een rotsplateau. En dan rechts zie je dat donkere graf, twee engelen die zitten. En dan zie je Maria aan de voet, voor het graf, met een pot, zalf, en een handdoek heeft ze in de hand, linnen doek. En ze is met haar aangezicht, staat ze naar het graf toe. Ze zit naar het graf. De Heer Jezus, die staat met zijn rug naar het graf. Maria, die zit met haar aangezicht naar het graf. Maar je ziet dat zij haar gezicht wendt naar achteren. En dat er een klein beetje licht van de Heer Jezus al een beetje valt op een deel van de gezicht. Ja, geweldig. Nou, dat is nou schilderend verklaren. Hij staat in het middelpunt. Die tempel, breek deze tempel af en in 3 dagen en ik zal hem opbouwen. Die tempel op de achtergrond. Jezus is veel belangrijker dan de ceremonie en de schaduw van het Oude Testament. Het licht valt een beetje op haar gezicht. Jezus met blote voeten, witte kleding en in stralend licht. Tussen de tombe en de tempel, tussen het graf en het Godshuis. De Heer Jezus heeft alle aandacht. En weet je wat ik nou zo mooi vind, gemeente? Die tuinman vind ik zo, die hovenier, dat vind ik nou zo'n mooi beeld van Jezus. Want hij is inderdaad de zoon van de landman. Mijn vader is de landman en ik ben de hovenier. En als hovenier dan legt hij wat mest om de onvruchtbare vijgenboom. En hij spit er nog eens om. Opdat u vruchten van bekering gaat voortbrengen. Hij is de zoon van de landman. En hij plant zijn stekjes. En die kleine gelovigen die hij plant. Hij zorgt ervoor dat ze niet vernield worden. Maar er is wel een storm over Maria Magdalena heen gegaan. Oeh, bijna was dat plantje wat hij geplant heeft. Eraan gegaan. Hij is een landman. Hij heeft een snoeimes in zijn gordel, hè, hier. De Heer Jezus is ook in mijn leven aan het zaaien. Zijn woorden. En hij moet in mijn leven snoeien. Snoeien, dat geeft groei. Dat is de bedoeling. 30, 60, 100-voudig. Hij is de tuinman. En straks, als ik naar mijn laatste hof ga, dat is het kerkhof. Als de Heer Jezus nog niet teruggekomen is. Straks als ik naar mijn laatste hof ga, kerkhof, ook dan is hij de hovenier. En zal hij waken over mijn lichaam. Tot op de dag dat hij terugkomt. Prachtig hoe Rembrandt dat gedaan, een gelovige man hoor. Jongen, geweldig. Nou, dan spreekt de Heer Jezus haar aan, vers 15. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Vraagteken. Maria wordt aangesproken. En dan zegt ze: zeg mij waar u hem gelegd hebt. Hem gelegd hebt. En ik zal hem weghalen. Heer, als u hem weggedragen heeft. Zeg me dat dan. Hem. Dat is een beetje merkwaardig. Maria die ziet daar een onbekende vreemde man, een tuinman. Wie zoekt u? En dan zegt ze niet, nou ik zoek een Jezus van Nazareth die er zo en zo uitziet. Hebt u hem misschien weggehaald? Ze heeft het over hem. Hoe moet die tuinman weten wie hem is? Nou, dat is nou een hart wat vol is van liefde en vol van verdriet. Hè? Als je echt vol bent van één persoon, dan heb je het over hem. Je gaat over een paar weken trouwen. En de verloofde heeft het over hem. Wie is dat dan? Ja, dat kan er maar één zijn. Dat is de aanstaande bruidegom. En andersom is dat ook zo. Haar, dat is er maar één, dat is jouw aanstaande bruid. En zo is Maria Magdalena als bruid vol van de bruidegom. Hooglied 1 begint ook met hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Hij, wie is die hij? Hij is nog niet geïntroduceerd, je hebt hem nog niet bekendgemaakt. Nee, maar het kan er van mij maar één zijn. Dat is de Heere Jezus. Wat een liefde in de hart. Hier in die hof. Kerkhof. Doolhof. Ik ben hem kwijt. Gemeente, Johannes is zo'n rijk evangelie. Zo rijk. Hier zitten zoveel lagen in. Hier in de hof. De hof van Jozef Marithea. Die hof doet me ook denken aan het hof in het paradijs. Hier begint iets nieuws vandaag hoor. Hier begint iets nieuws. Opstanding. Het oude was ook een hof, een paradijs. Een hof van Eden. Hier het hof van Jozef. Er begint iets nieuws. God schept iets nieuws. Toen de schepping, nu de herschepping. Adam stierf in die hof. Genesis 3. Maar de laatste Adam staat op. Dood, leven. In die hof zie je een gevallen en bedroefde Eva. Hier zie je een nieuwe Eva, Maria Magdalena, dwalend, dolend, bedroefd. In die hof was Adam de tuinman. In deze hof is de Heere Jezus de hovenier. In die hof zie je dat God, dat die vraagt, waar ben je? In deze hof zie je dat Jezus vraagt, wie zoek je? Zie de overeenkomst? In die hof openbaart God zich in zijn zoekende liefde. Adam, waar ben je? Eva. Hier zien we de goede herder, de Heer Jezus, die in zijn zoekende liefde zijn verloren schaapje opzoekt. In die hof zag je de engelen, er waren ook engelen, cherubs die de wacht hielden. Stop. In deze hof zie je ook engelen die zeggen, zie de plaats waar Jezus was. Het oordeel is weggedaagd. De zonden zijn verzoend door het verzoendeksel. Toegang is vrij. Maria wordt aangesproken. Tweede gedachte, Maria wordt toegesproken. Eén woord, vers 16. Jezus zei tot haar, Maria, uitroepteken. En zij keerde zich om. Hè, dat had ze toch al gedaan. En zij zei, Rabboni, betekent meester. Moet je opletten. Ze keek naar het graf. Die engelen knikten achter je. Ze keken om. Ze zag de hovenier. Stelde een vraag en wendde zich weer van hem af en keek weer naar het graf. En dan hoort ze achter hem Maria en ze kijkt weer om. Dat anders. Die tweede omkeer is zo anders dan die eerste. Laten we eens even letten op Maria. Eén naam, één woord is genoeg. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Het schaapje was de herder uit het oog verloren. Maar de herder is dat schaapje uit het oog verloren. De opgestane gaat er op zoeken. De herder kent zijn schapen bij namen. We zijn geen nummer voor God. We zijn geen nummer voor God. Hij kent ze bij namen. En hij roept ze. Hij roept ze heel persoonlijk. De Heer geeft elk van zijn schaapjes. Of dit schaapje nou Thomas heet. Of Petrus. Of Maria Magdalena. Hij geeft ze allemaal persoonlijke aandacht. Hij roept ze bij name. Een woord persoonlijk tot je gericht. En hoe komt dat bij Maria over? Dit is de stem van mijn liefste. Hoort u Hooglied, de bruid? Dit is de stem van mijn liefste. Welzalig het volk dat geklank mag kennen. Ik hoor mijn naam noemen, dominee, in de prediking. Mijn hart wordt verklaard. Dat is de stem van God, dwars door die menselijke woorden heen. Die jou persoonlijk aandacht geeft. En dan zegt ze, Rabboni. Meer niet, haar hart is zo vol. Rabboni. Mijn lieve meester. Heere, u bent wel verrezen, maar u bent niet veranderd. U bent dezelfde. Het wordt Pasen persoonlijk. En hoe wordt het dan Pasen persoonlijk? Ach, dan valt ze aan zijn voeten neer en dan pakt ze die voeten vast. Om ze nooit meer los te laten. Hebben we gelezen in Hooglied. Ik zocht mijn liefste en ik vond hem niet. Ik zocht hem die mijn ziel innig liep en ik vond hem. Hij liet zich vinden en ik greep hem vast en ik liet hem niet meer los. Wat zien we hier? Hij laat zich vinden. Als het Pasen persoonlijk voor je wordt, gemeente, dan is er maar één plaats, dat is de plaats van aanbidding. Wat een verandering, zeg. Het begon zo droevig. Met een potje zalven, met een linnen doek, een grafgang. Het begon zo bedroefd. Waarom huil je tot driemaal toe? En nou wordt het opeens veranderd, zeg. Kan dat? Ja, door één woord. Door één woord. Als de Heer je bij je naam roept, als de Heer tot je gaat spreken persoonlijk, dan gaat weeklacht en geschrei veranderen in een blijderij. Geweldig. Gij hebt mijn smart verdreven. Ik ben het die u troost. Engelen kunnen niet troosten. Engelen troost ook niet. Ik heb een engel gezien vannacht. Nou ja, wat nou en? Een engel kan je wel beschermen. Maar engelen troosten niet. De Heilige Geest troost. De Heer Jezus troost. Dat gebeurt hier. Ik ben het die u troost. Wat een verandering, zeg. Het was donker, het was nacht. De vraagtekens worden uitroeptekens. Kan de Heer dat? Spreekt slechts één woord. Ja, zo machtig is hij. Hij is dichterbij dan wij in ons verdriet denken. En hij is veel machtiger dan wij in ons ongeloof denken. Hij troost en hij heeft de dood overwonnen. Dat vind ik bijzonder. Heel bijzonder. Eertijds was er in dat hart van deze vrouw een halve hel. Een oudvader zegt dit. Mooi, mooi. Een one-liner. Een nadenker. Eertijds was er in het hart van Maria Magdalena een halve hel. 7 duivelen. En nu is er in haar hart een hele hemel. Omdat ze de Heer Jezus ziet. Omdat die stralen, hè, schilderij. Omdat het licht van de Heer Jezus straalt op haar gezicht. Haar ziel vult. Dan kan je toch niet anders dan blij zijn. Als een bloem keert ze zich naar die zon. En ze keek achterom. En ze baat zich in het licht wat van zijn vriendelijk aangezicht straalt. Mag ik u nog even wijzen, gemeente, op dat 2 keer omkeren? U weet wat ik het over heb, hè? In vers 14 staat, toen ze dat tegen de engel gezegd had, keerde zij zich naar achter en zag dan die hovenier staan. En in vers 16 zie je het voor de 2e keer. Ze keerde zich weer om en dan... Ja, dan komt dus echt de ontmoeting tot stand. En ondertussen had ze zich dus weer gewend. Mag ik daar eens een toepassing van maken? Jongeren. Hier vind je in het leven van Maria Magdalena na de opstanding, we vinden dus een dubbele omkeer. Een dubbele omkeer. En ik wil daar vanmorgen eens deze toepassing van maken. Zij moest zich 2 keer omkeren naar Jezus. Die eerste keer zag ze hem wel, maar ze wist niet wie hij nou echt was. Zo kan het ook in je leven zijn. Er komt niet echt een ontmoeting met de Heere Jezus tot stand. Er is wel een toewending. Er is wel een toewending, maar er is nog geen overgave. Ze ziet hem staan, maar ze kent hem nog niet. Maar bij die 2e keer wordt dat anders, hè? Bij die 2e keer, dan leert ze hem echt kennen. Dan is er overgave. En dan is ze ook voorgoed om. Dan keert ze zich niet meer naar het graf terug. Dan is ze voorgoed om. Dan laat ze het graf, een oude leven achter zich. En gaat ze achter hem aan. Valt ze hem te voet. Gemeente, dat is in ons leven ook nodig. Ik vond dat zo treffend. Ik heb het eigenlijk nog nooit gezien, maar ik vind het wel heel treffend. Het is zo waar. Er zijn heel veel mensen, jonge mensen. Je doet belijdenis, je wordt serieus. Dat is de eerste omkering, zo noem ik dat. De eerste omkering. Maar blijf er alsjeblieft niet in steken. Je ziet iets van Jezus, maar je weet niet wie hij werkelijk is. Je ontmoet hem niet echt. Er is belangstelling voor hem en misschien nog wel diepe ontroering voor hem. Maar het komt niet echt tot een hartelijke overgave. Een voorgoed afwenden van het oude. Daar is die dubbele, die 2e toewending voor nodig. Ja. Maar goed, dat werkt de Heer zelf al uit, hoor. Laatste gedachte ga ik me eindigen. Dat is, wordt toegesproken. Het is een opdracht. Vers 17, Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast. Ze wil hem vasthouden. En niet alleen aanraken, maar vasthouden. Om nooit meer los te laten. Vrouwenarmen die vasthouden wat ze zo innig bemint. Houd me niet vast, Maria. Want ik moet verder, dubbele punt. Pasen is niet een punt. Pasen is een dubbele punt. Er komt nog wat achteraan. Een hemelvaart, een pinksteren en een wederkomst. Houd me niet vast. Ik moet verder. Ze mocht hem even aanraken. Dan moest ze hem weer loslaten. Straks in de hemel zal het al anders zijn, broeders en zusters. Straks in de hemel, als we bij de Heer Jezus zijn, dan wordt dit verbod wordt opgeheven. In de hemel zal de Heer Jezus het nooit meer zeggen tegen zijn verloste zielen. Tegen zijn verloste mensen. Dan zal de Heer Jezus nooit meer zeggen, houd me niet vast. Maar dan mag je hem voor eeuwig omhelzen om hem nooit meer los te laten. Maar hier moest Maria leren, nee, niet bij het oude, niet lichamelijk. Maar je mag me nu omhelzen, niet met je letterlijke armen, maar met de armen van geloof en liefde, toewijding. Daarmee mag je me omhelzen. Ik moet door naar de hemel gaan. En ik geef jou een opdracht. Ga heen. Ga heen. Niet alleen in de gemeenschap met Christus, maar ook ga naar mijn broeders. De gemeenschap der heiligen. Ik geef je een taak. Niet alleen om die zegen, die verschijning voor jezelf te houden. Maar ga dat vertellen. Ga dat vertellen aan anderen. Je hebt een muurtje om je heen gebouwd. In je eenzaamheid en in je verdriet. En dan ga ik die muren doorbreken door je te zenden naar de anderen. En gemeente, wat hier staat in vers 17, ik kan het allemaal niet meer verder uitbreiden. Maar dit is zo bijzonder. Waarom is dat bijzonder? Ik stip het nog even aan. De Heer Jezus zegt, maar ga heen naar mijn broeders. Lees je zomaar overheen, hè? Maar zo kostbaar, zo uniek. Dit is voor de allereerste keer dat de Heer Jezus zijn discipelen mijn broeders noemt. Vrucht van Pasen. Dankzij het lijden, sterven en de opstanding van Christus worden discipelen broeders genoemd. Ontstaat daar een nieuwe familie van God, een huisgezin van God? Met God als vader, de Heer Jezus als de eerstgeborene onder de broeder, de oudste broeder. En de gelovigen, de wederom geborenen, de gelovigen, die worden broeders en zusters genoemd. Dat is zo kostbaar. De Heer Jezus had dat nooit gezegd. Toen de Heer Jezus Petrus en Andreas en zo riep, toen werden ze discipelen genaamd. Leerlingen. Mijn discipelen. Later zegt de Heer Jezus, ik noem je niet meer mijn dienstknechten, mijn slaven, ik noem jullie mijn vrienden. Nog een stapje dichterbij. Discipelen, vrienden. Maar na de opstanding noemt hij ze broeders. Er is een bloedband. Een geestesband. We hebben een gemeenschappelijke vader nu in de hemel. Broeders. En weet je wanneer de Heer Jezus dat zegt? Ja, na zijn opstanding zei u. Ja, maar ook ze hadden hem 3 dagen geleden wel allemaal verlaten, hè? En dan had de Heer Jezus tegen ze, ga heen, ga naar mijn verlaters, ga naar mijn deserteurs, ga naar die weglopers toe. Zeg wel dat ik ze straks deze dag nog zal ontmoeten. De Heer Jezus noemt ze geen deserteurs, hij noemt ze geen weglopers, hij noemt ze broeders. Nadat ze hem allemaal in de steek hadden gelaten. Dat is nou de liefde in het hart van de heiland. Ik zal u na mijn broeders vertellen. Broeders. Nel Benschop die dicht dit. Wij waren als verdoemden. Hoe groot moet dan wel uw liefde zijn dat u ons broeders noemde. Wij waren als verdoemden en u noemt ons broeders. Ja. En dan komt er nog iets. Dat is helemaal nieuw. Dat is echt uniek. Helemaal nieuw. Je leest het zo overheen. Niet alleen dat hij zegt broeders. Maar zeg tegen hen, tegen mijn broeders en zusters. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Dat is zo rijk. Dat is ook vrucht van Pasen. Zo had de Heer Jezus nog nooit gesproken op dit niveau. Het is een volkomen nieuwe waarheid. Mijn vader, De eeuwige Vader van de eeuwige Zoon. Niet Vader als schepper die je gemaakt heeft. Maar de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon. Die eeuwige Vader wordt nou ook jouw, uw Vaar. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Ik weet niet hoe ik dat duidelijk moet maken. Maar in het Oude Testament was dat volkomen onbekend. Dit is een nieuwe waarheid. Dit is vrucht van Pasen. Een nieuwe familie, een nieuwe familie. Afkerige kinderen, verloren zonen en dochters, wederhorig kroos wordt hier betrokken in dat huisgezin van God. Gemeente, het is zo hoog dat ik het eigenlijk niet kan uitdrukken. Ik zie het ergens liggen, maar ik weet niet hoe ik dat duidelijk moet maken. Het is zo hoog. Je had in de eeuwigheid had je de gemeenschap tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Van eeuwigheid af. En die drie hadden aan elkaar genoeg. Vader, Zoon en Heilige Geest. En weet je wat nou vrucht van de opstanding is? Dat de Heer Jezus zegt dat binnen die gemeenschap van die drie goddelijke personen. Dat nou gelovigen die wederom geboren zijn, die de Heer Jezus als hun leven kennen. Dat die nou betrokken worden in die gemeenschap met de Vader en de Zoon. Ik mag zijn Vader mijn Vader noemen. Dat ik hem elke dag Vader noemen mag. En de Heilige Geest helpt me daarbij door mij te doen roepen, Abba, lieve Vader. Dit was in het Oude Testament nog helemaal niet bekend. Dat was helemaal geen verbondszegen. We hebben wel eens over het verbond. Dat was helemaal niet. Het verbond zei alleen maar, jullie zullen mij tot een volk zijn, ik zal jou tot een God zijn. Nou, dat is ook gewoon geweldig. Als je Gods volk mag zijn, maar dit gaat nog veel hoger. Hier gaat het over de intieme, innige, vertrouwelijke relatie tussen kind en papa. Lieve Vader. Nou, dat is opstanding. Dat is vrucht van Pasen. De Heer Jezus op aarde gekomen, die heeft niet alleen die vadernaam geopenbaard. Dat is de rijkste naam die er is. Dat is de rijkste naam die ooit voor God op aarde is genoemd. Dat is de naam Vader. Wie heeft die naam geopenbaard? Ja, er kan er maar één, dat is de Zoon. Dat is de Zoon. De Zoon die wist dat God Vader was. En hij kwam op aarde om die vadernaam te openbaren. Vader, ik heb uw naam bekend gemaakt op aarde. Maar God wilde meer. God wilde niet alleen dat hier verloste zondaars zouden weten dat er een Vader is. Een Vader van één Zoon. Toon ons de Vader. Ja, dat heeft de Heer Jezus aan dat God de Vader is. Maar de Heer Jezus zegt op grond van de opstanding dit. Niet alleen dat ik jullie de Vader heb geopenbaard, maar nou wil die God, die Vader van mij, die wil ook jouw Vader zijn. Dat is aanbiddelijk. Dat is aanbiddelijk. Nou, vers 18, ze ging. Maria Magdalena ging en berichtte dat aan de discipelen dat ze de Heer gezien hadden. Dat ze de Heer gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Ze ging. Ze wordt een verkondigster van een blijde boodschap. Ook bijzonder, revolutionair hoor. Zij ging waar naartoe? Ze ging naar de broeders. Dat waren de vergaderde gelovigen, die discipelen. Hè? Dat waren de vergaderde gelovigen. Dat is de kerk, dat is de kerk. Hier zie je de kerk zitten, de broeders. De vergaderde, en dan komt er een vrouw in de kerk. Mag ik even wat zeggen? Ja, maar een vrouw moet zwijgen in de kerk. Mag ik even wat zeggen? Ik heb een boodschap van God door te geven, van de Heer Jezus door te geven. En dan wordt er een vrouw gebruikt als getuige van de opstanding, maar ook een vrouw als getuige te midden van die vergaderde gelovigen, die een nieuwe waarheid van de Heer mag doorgeven aan die verzamelde kerk, die gelovigen. God gebruikt de vrouw. Zo is God. Mooi hè, dat gaat dwars tegen onze systeempjes in. Dat vind ik gewoon humor. Dat vind ik echt humor. Er werd ooit eens aan Corrie ten Boom gevraagd. Ik moet stoppen trouwens, maar dat ga ik zo doen. Er werd ooit eens aan Corrie ten Boom gevraagd, nou ben jij een zwerfster voor God? En je in allerlei stadions en in overal preek je en zo. Hè. En ja, zelfs als je gevraagd wordt om op de kansel te staan, dan doe je de boodschap van God. Maar ja, er staat er in de Bijbel dat vrouwen niet mogen, die mogen toch niet spreken in de gemeente. Dus u bent eigenlijk een beetje ongehoorzaam. Weet je wat ze zei? Corrie ten Boom zei dit. Kennen jullie Psalm 68? Ja. En dan staat er in Psalm 68. De Heer gaf rijke juichenstof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Men zag wel haast een blijde schaar met klanken van de blijdste maven vullen. Velden. Nou, u kent dat, hè? Dat is de berijming. Slaat natuurlijk helemaal nergens op, die berijming. Want wat staat er nou in de vertaling? In de vertaling staat er dit. De Heere gaf stof tot spreken. De boodschapsters van goede tijding vormden een groot leger. Nou gingen de mensen dat opzoeken in de Statenvertaling. Psalm 68, vers 12. Hé, dat klopt niet. Want er staat in de Statenvertaling staat... De Heere gaf stof tot spreken. De boodschappers van goede tijding vormden een groot leger. Ja, maar als je dan in de kanttekeningen kijkt... Dan staat of boodschapsters. En als je dan in de grondtekst kijkt, gemeente... Dan staat er letterlijk een vrouwelijk meervoud. Ik ben zo blij. Dat in de HSV er staat boodschapsters. Want dat staat er. Dus in de Statenvertaling hebben ze dat eigenlijk een beetje vertaald en verklaard. Van laten we er maar een mannelijke boodschapper van maken. Nee. We gaan het de GBS vertellen. Klopt niet. De boodschapsters. En nou, dat zie je hier gebeuren. Maria Magdalena werd gezonden, heen gezonden. En ze mocht het vertellen. Een nieuwe openbaring, een heerlijke waarheid. Jezus leeft. God mijn vader. En ik mag een broeder zijn in de familie van God. Kinderen, ik ben begonnen met een voorbeeld van dat kruisje, hè. Ik eindig met een vestje wat jullie kennen. Dat is een liedje van Ellie en Rickert. Hoe zingen ze dat ook alweer met Pasen? Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen wie liefde heeft. Wie heeft dat? Jezus. Vertel het aan de mensen wie vrede geeft. Jezus. Vertel het aan de mensen. Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. Want iedereen moet weten wie liefde heeft. Jezus. Want iedereen moet weten wie vrede geeft. Jezus. Ieder moet het weten. Amen. We gaan zingen Psalm 40 vers 1 en vers 2. wil eindigen met een dankgebed. Heren, wij willen u heel hartelijk danken voor deze morgen. Het is heerlijk om samen met de broeders en de zusters in huis te zijn, in uw huis. Om uw Vader aan te roepen en te aanbidden. Om uw Zoon groot te maken. Het vrucht van uw opstanding dat we u elke dag Vader noemen mag. Heren, als wij die dubbele omkeer kennen in ons leven, wederom geboren zijn, ons hart aan u hebben gegeven, u hebben aangenomen, dan hebt u ons het recht gegeven om kinderen van God te worden. O Heren, wat is het rijk, het paasevangelie. Zegen het Heer aan onze harten en geef dat uw woorden ons vertroost in geest en leven hebben geschonken. En als we nou volgende week eens iemand ontmoeten, wat heb je nou met Pasen gedaan? Wat betekent dat nou voor je? Dat we ervan mogen getuigen. Dat we mogen vertellen aan de mensen. Rekenschap mogen afleggen van de hoop die in ons is. Hij leeft. We hebben een machtige heiland. Geprezen zij uw grote naam. De kokon bent u ons tegen. Het linnen lag in het graf. De lege huls intact bleef achter. Maar u bent opgestaan. Geprezen zij uw grote naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 45 en daarvan vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. 45 vers 1. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.